De energietransitie vraagt om participatie. Welke opgaven komen vanuit Den Haag op gemeenten af en hoe verloopt het samenstellen van regionale energiestrategieën? Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en in deze podcast ga ik in gesprek met directeur van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, Christel Lammers. Welkom. Ik ben dus 1 september begonnen. Hoe bevalt het je tot nu toe?
Nou, ik moet zeggen, het bevalt me heel erg goed. Ik heb hiervoor 5 jaar lang me bezig mogen houden met de Omgevingswet. Een transitie waarbij de bedoeling van die wet is om veel meer differentiatie en maatwerk mogelijk te maken om ons land goed te kunnen beschermen, maar ook te benutten voor alle opgaven waar we mee geconfronteerd worden. En dan is dit echt natuurlijk die energietransitie, ja, wel het meest actuele en mooiste onderwerp om dat in de praktijk te gaan brengen. En wat me echt enorm boeit is de gedrevenheid en de passie om zeg maar ja dat klimaat en die energie transitie van fossiel naar duurzaam handen en voeten te geven. En ja, dat gaat gepaard met het zoeken van verbindingen, het zoeken naar oplossingen, maar ook met enorme worstelingen tussen overheden. En hoe betrek je inwoners en hoe betrek je netbeheerders en energiecoöperaties en energiebedrijven? Ja, dat is zo complex. Dat is ontzettend. Ja, ik vind dat ontzettend gaaf. Ja. Om een klein steentje aan te mogen bijdragen.
En wat zijn bottlenecks?
Ik denk dat de bottlenecks er niet zijn. Hè? Dat er een heel aantal thema's en vraagstukken maar ook de komende periode de revue gaan passeren. Het kenmerk van een transitie is dat je niet alles weet. Hè? Het omgaan met die onzekerheid en het vraagstukken die zich voordoen, die we eigenlijk op die manier nog nooit eerder hebben gezien. Dus er ligt geen blauwdruk en geen draaiboek over hoe je de energietransitie en die regionale energiestrategieën gaat maken. Nou, wat bottlenecks zijn of vraagstukken die op het pad komen is, hoe verhoudt warmte zich tot de regionale energietransitie? De transitievisies van gemeenten en wijken tot dat restproces. Dat zie je. Hoe kunnen we in gesprek met rijkspartijen, zoals Defensie, Staatsbosbeheer, maar ook de gebouwendienst over het benutten van land en panden die zij hebben ten behoeve van die transitie. En kunnen we dat maatwerk doen of is dat één aanpak? Dat soort vraagstukken zie je. Nou, tijdsdimensies, wat kan nu en wat kan pas wat later in de tijd? Participatie, hoe doe je dat nou met inwoners? Dan moet je iedereen nu al betrekken of kan dat ook gefaseerd? En wat is dan participatie? En krijgen we daar dan mee draagvlak dat iedereen dat wil? Nou, dat is niet zo. Hè. Dus daar zie je worstelingen mee. Nou, samenwerking tussen overheden op regionale schaal. Hè. Als één partij niet meedoet, wat doen we dan? En tussen regio's onderling. Ja, ik vind dat ik al genoeg heb gedaan, nu is iemand anders aan zet. Dat soort thematieken kom ik tegen. Wat zie je nog meer? Nou, een veelheid aan vraagstukken die niet per se een bottleneck zijn, maar wel aandacht vragen in deze fase van het proces.
Ja, want wat je op een gegeven moment zag is dat gemeenten, maar ook dus inwoners dachten, we moeten van het gas af en het moet nu. En ja, daar ontstond een enorme weerstand in. Het draagvlak werd daardoor wat instabieler. Ja. Hoe zie je dat op dit moment? Hoe neemt dat nu zijn beloop?
Van het gas af moeten is het beeld wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En dat moeten we uiteindelijk ook, want het houdt gewoon op. Hè. We hebben uiteindelijk als mensheid gewoon deze bron van de aarde in vrij korte tijd weten te benutten. Nou, en dan moeten we naar iets anders op zoek, willen we de levensstandaard waar we ons comfortabel bij voelen willen behouden. En dat vraagt van ons allemaal wat. En een van de onderwerpen is van het gas af. En er zijn allerlei verschillende varianten in omloop. En dat wordt met name ook in die transitievisie warmtes uitgedacht. Wat is nou goed per wijk? En 2030 klinkt heel ver weg, maar is ook heel dichtbij als je over dit soort maatregelen praat. Dus het is goed dat het gesprek daar nu over gaat. En dat zowel ik als inwoner van dit land erover na ga denken, jeetje, wat gaat dit voor mij betekenen? En dat is niet morgen. Maar ik moet wel morgen over dingen na gaan denken om ze over een tijdje goed te kunnen doen. En wat ik doe is ook, ik ben niet in mijn eentje in een wijk. Dus we moeten daar met elkaar over uitwisselen. Ja, in ons Nederlandse model is dat we dat al polderend en pratend met elkaar doen. En dat kost tijd en dat vraagt ook heel veel afstemming.
Is dat polderend model, hebben we het onszelf soms ook misschien wel heel ingewikkeld gemaakt?
Weet ik niet, weet je. Dit soort vraagstukken zijn ook cultureel bepaald. Hè? En het is de Nederlandse cultuur om het al polderend te doen. Ja, in China en Rusland gaan die dingen heel anders. Ja, dat model heeft voor- en nadelen. Ons model heeft ook natuurlijk voor- en nadelen. Maar ik denk dat als we mogen kiezen massaal in dit land als 17,5 miljoen mensen, dat we het fijn vinden om zelf betrokken te zijn bij iets wat er in onze eigen leefomgeving gebeurt. En wonen en wooncomfort en omgaan met eigen vervoer en allemaal dat soort zaken. Ja, die komen heel dichtbij. Dus ik denk niet dat we als landje of als inwoners van dit landje het heel fijn vinden als dat voor ons bepaald werd. En dan is de consequentie daarvan dat we dus dat het langer duurt, of lang duurt, maar in ieder geval dat je ook in afstemming terechtkomt en in gedoe.
En als je dan kijkt naar de 30 regio's, ik neem aan, daar zijn allemaal verschillende soorten manieren van communicatie nodig. Misschien spreken ze soms ook wel bijna zelf een andere taal. Niet letterlijk natuurlijk, maar hoe ga je daarmee om?
Iedere regio gaat daar op zijn of eigen haar manier mee om. Hè? De ene regio is ook al wat verder en al eerder begonnen dan de andere regio. En dat vinden we ook nog wel eens lastig. Hè? Het idee achter dat 30 regio's het uitzoeken is dat er niet één model is. Ook niet voor onze Tweede Kamer of voor departementen. Dus er gaan verschillen ontstaan en die zijn er nu al tussen regio's. En in sommige regio's zie je dat er al heel erg interactief met ateliers, via ontwerpend onderzoek gekeken wordt, ook met inwoners of met collectieven van inwoners of milieufederaties. Over wat kan en wat past op grond van ervaringen met pilottrajecten die al gelopen zijn. En in andere regio's zie je dat dat nog veel minder vergaand ontwikkeld is. En ik denk dat het de kunst wordt ook om die verschillen weliswaar in gesprek te brengen, maar niet op elkaar te willen stapelen. Want dan, qua cultuur of historie of achtergrond of ambitie, kun je ook heel veel kapot maken. Ja. Ja, dus er zitten echt verschillen in, ook over draagvlak en betrokkenheid op dit moment. En je kan wel, en dat is wat we als nationaal programma ook doen, het van elkaar leren faciliteren. Hè? En dan niet het letterlijk overnemen van instrumentjes, maar oké, wat brengt dit je nou? En waar loop je tegenaan? Zodat je daar ook met elkaar op kan klankborden en sparren. En weer kan leren van de ervaringen van een ander.
En als je dan kijkt naar de kleinere gemeenten. Je krijgt wel eens te horen, kleinere gemeentes voelen zich ondergesneeuwd. Bij de grotere gemeentes. Wat is daarin de uitdaging?
Ja, dat is een mooie vraag. Die hoor je veel. En die is niet uniek voor de energietransitie. Hè. Die hoor je op heel veel vraagstukken terug. Mijn ervaring zelf, ook bij de Omgevingswet, is dat het onderscheid kleine en grote gemeenten er is en ook niet is. In sommige kleine gemeenten heb je ontzettend deskundig gepassioneerde mensen zitten die dit enorm goed weten en de samenleving dichtbij hebben, dus zodat die beweging eigenlijk als van nature als vanzelf gaat. En een grotere gemeente hebben ze complexere opgaven, is integraliteit of afwegen veel ingewikkelder. Dus iedere schaal heeft zo zijn eigen dynamiek. In die restregio's komt het samen. Hè? Daar werken de verschillende omvangen van gemeenten, om het zo maar te zeggen, klein en groot, met waterschap en provincie samen. En dan is het interessant om te kijken van hoe kun je elkaars kwaliteiten nu maximaal benutten en elkaar versterken op waar het wat minder gaat. En kennis en expertise, capaciteit zijn vaak voor kleinere gemeenten wel grote vraagstukken. Hè? Want dit er even bij doen, ja, daar is minder vet op de botten voor. Hoe kun je dan als regio gezamenlijk je verantwoordelijkheid daarvoor nemen? Zodat de tegenstelling klein-groot niet het onderwerp van gesprek is, maar de regionale schaal en ambitie en het samen mogelijk maken. Dus dat, daar moet je met elkaar denk ik op investeren en willen investeren.
Op welke manier worden volksvertegenwoordigers betrokken bij dit proces?
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want daar hoor ik ook heel veel regio's over vragen stellen. Van hoe doen we dat nou op weg naar 1 juni 2020? Hè? Het is voor je draagvlak en je betrokkenheid van de raad en staten en algemene besturen van de waterschappen ontzettend belangrijk dat je raadsleden goed informeert. En raden, volksvertegenwoordiging is lekenbestuur. Hè? Dus het moeten en hoeven ook geen professionals te worden. Maar ze stellen wel de kaders en ze stellen straks ook RES 1.0 formeel vast En dus daarin zijn ze een ontzettend belangrijk orgaan, wat eigenlijk de kaders en de richting geeft, ook aan het restproces. En dan zit er spanning tussen wat je op regionale schaal met elkaar doet en wat je lokaal aan ambities hebt en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Dus mijn advies is om ze maximaal te informeren en betrekken in oploopjes, technische briefings, zodat ze op het niveau waar zij over moeten beslissen en praten, gewoon toegerust zijn. Hè? Weten wat het speelt en waar het over gaat. En dat ze comfort krijgen bij wat je ze in elke fase vraagt. Want er is natuurlijk niks ingewikkelder dan op de stoel te zitten tussen professionals en samenleving. Hè? Want allebei vinden er wat van. Nou, daarin bieden we gelukkig ook aanspreekpunten en ondersteuning. En willen we graag ook meedenken, hoe kun je dat nou doen, zonder dat je nou een heel besluitvormingstraject heel ingewikkeld gaat maken.
Hoe ziet voor jou het komende jaar eruit?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat kunnen we eigenlijk alleen maar op hoofdlijnen een beetje doorzien. Hè? Want ja, elk kwartaal levert nieuwe inzichten op die we ook mee willen nemen. Maar we werken op dit moment in de ondersteuning naar regio's, maar ook in de voorbereiding van de concept rest toe heel erg naar 1 juni 2020. En we proberen de regio's van allerlei kennisproducten te voorzien, zoals een factsheet zon en wind op land, en inzicht in het appreciatiekader, en handreiking rondom participatie, en communities of practice om de leerervaringen uit te wisselen, zodat ze maximaal de kennis en informatie die er is kunnen benutten in het concept restproces. We hebben regionale accounthouders die op dit moment de regio's in aan het gaan zijn om te kijken waar zitten de hulpvragen en hoe kunnen we vanuit het nationaal programma daarop inspelen. Dus dat is heel belangrijk. Veel buiten in de regio's zijn, veel in verbinding zijn met landelijke organisaties om te zorgen dat de beweging RES, die we nu op gang hebben, ook gecontinueerd kan worden. En dat we knelpunten en issues vroegtijdig signaleren om te kijken, kunnen we ze oplossen. Dus dat is heel belangrijk op weg naar 1 juni. En ergens ook een soort van rust en stabiliteit creëren, want 1 juni is weer op weg naar 2030. Hè? Dus daar komt wel, daarna komt een belangrijke mijlpaal 1 maart 2021, als de RES 1.0 er is. Dus zowel het tempo ondersteunen, wat nodig is om het maken van zo goed mogelijke conceptressen en ressen, als de rust bewaren. We zijn op weg naar in een beweging die veel langer doorloopt. En daar zullen we al onze inspanningen op inzetten.
Dankjewel.